wil jullie vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3. We maken vorderingen. Romeinen hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Mocht je trouwens geen Bijbel bij je hebben, we hebben nu ook weer nieuwe leenbijbels. Dus dat zijn gewoon volledig Oud en Nieuw Testament. En als je helemaal geen Bijbel hebt, dan mag je die gewoon houden. Romeinen hoofdstuk 3. Ik wil graag met jullie lezen van vers 1 tot met 8. En dan vervolgens bidden en dan gaan we het woord van de Heere samen bestuderen. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest vanaf vers 1. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat. Opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Tot zover. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord zo goed is. We danken u dat uw woord een levend woord is. We danken u dat uw woord de waarheid is. En we bidden ook dat u ons heiligt door de waarheid heen. Heer, we hebben het zo nodig dat ons denken hernieuwd wordt. We hebben het zo nodig om uw wil te leren onderscheiden. En u openbaart dat allemaal in uw woord. We bidden, Vader, dat we oren hebben om te horen. We bidden dat als we onze Bijbels open hebben, dat we ogen hebben om te zien. Dat we boven alles, Heer, een bereidwillig hart hebben om te ontvangen en om te gehoorzamen. Mogen u verheerlijkt worden. En mogen het zo zijn dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn. Opdat uw heerlijkheid zichtbaar wordt in alles wat we doen, Heer. We loven en we prijzen uw naam. We danken u dat we de aanbidding op deze wijze voort mogen zetten. En we danken u in de naam en vragen alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, we hebben de afgelopen weken, of zelfs maanden, we hebben best wel veel behandeld. Paulus heeft ons stap voor stap meegenomen en laten zien wat de staat van de mens is voor God. Dus hoe de mens staat voor God. Sinds hoofdstuk 1, vers 18, zijn we begonnen aan eigenlijk een thema of hoe Paulus het heeft ingeluid is dat Gods toorn wordt geopenbaard over alle ongerechtigheid en goddeloosheid van de mensen die de waarheid ongerechtigheid onderdrukken. Paulus begon met het blootleggen van de zonde van de heidenen. Hij had het over afgodendienst, hij had het over het moreel verval. Hij had het over rebellie tegen het licht dat zij uit de schepping kenden. Paulus toonde aan dat niemand onwetend is wat betreft Gods bestaan, Gods macht, maar dat de mens hem willens en wetens niet eert. God heeft zichzelf geopenbaard. De heiden wil God niet kennen. Die negeert en die onderdrukt de waarheid. Maar omdat God zichzelf heeft geopenbaard en omdat wat van hem gekend kan worden hen bekend is, is de heiden niet te verontschuldigen. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Maar Paulus bleef niet bij de heiden. In hoofdstuk 2 verschoof hij de aandacht naar een andere groep. De mens die zichzelf moreel verheven voelt of vindt. En in het bijzonder de Jood die zich beroemt op de wet. En Paulus laat zien, ook die is niet rechtvaardig voor God. Ook al kent hij de geboden of heeft hij de uiterlijke tekenen van het verbond ontvangen, zoals de besnijdenis. Laat Paulus zien dat het oordeel ook over hen rechtvaardig is. Niemand zal ontkomen door het doen alsof hij beter is dan de ander, alsof hij geestelijker is dan de ander. Sterker nog, wie oordeelt over de zonde van de ander en zelf hetzelfde doet, die vergroot zijn eigen schuld, maakt Paulus duidelijk. Nou, in het laatste deel van hoofdstuk 2 heeft Paulus een cruciale stelling neergezet. Dus het gaat niet om het uiterlijk vertoon of afkomst, maar om de innerlijke gesteldheid van het hart. Daar heeft God altijd naar gekeken. Een Jood, zei Paulus, is niet iemand die het uiterlijk is, maar iemand die waarvan het hart besneden is. Door de geest en niet door de letter. Daarmee heeft Paulus elke vorm van schijnzekerheid heeft hij weggehaald. En broeders en zusters, even, het is niet zomaar in herhaling vallen om de tijd te vullen, maar we moeten dit echt goed begrijpen. He, want de stijl waarop de apostel Paulus schrijft, dit wat hij doet, het moet niet aan ons voorbij gaan. Dus je moet je voorstellen, de Jood die zit erbij, de Jood die hoort dit allemaal. Hij hoort hoe Paulus in hoofdstuk 1 begon met een aanklacht tegen de heiden. En de Jood die knikt, want ja, de heidenen die zijn zondig. Die vereren God niet, die leven onrein, die doen niet wat hoort. Maar dan komt hoofdstuk 2, Paulus draait het om. En dan zegt hij, maar jij die oordeelt over een ander, doe jij niet dezelfde dingen. En dan komt het ineens dichtbij. Dan zegt Paulus, jij roemt in de wet, maar je overtreedt die wet zelf. Je beroemt je op God, maar je onteert zijn naam door hoe je leeft. En dan komt die zin die als een mes snijdt, want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Dat is wat er gezegd wordt, dat is wat de Jood hoort. En dan komt het nog dichterbij. Dan zegt Paulus, het betekent niets dat je besneden bent als je de wet niet doet. En zichzelf, een onbesnedene die de wet doet, is in Gods ogen als het ware, dat is de ware besnijdenis. En op dat moment blijft er voor de Jood niets meer overeind. Alles waar de Jood zijn zekerheid uithaalde, de wet, de besnijdenis, het behoren tot het volk, afstammen van Abraham, alles wordt onderuit gehaald. En als je dat hoort, als je dat laat binnenkomen, dan begrijp je wat er in hoofdstuk 3 gebeurt. Want dan hoor je de Jood denken, maar wacht eens even. Betekent dit dan dat het allemaal helemaal niets meer waard is? Wat heeft het dan nog voor zin dat ik Jood ben? Heeft het dan geen enkele waarde meer dat wij Gods verbondsvolk zijn? En Paulus gaat het antwoorden. Laten we nog een keer kijken hoe hij het precies verwoordt. Vers 1. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Dus let op wat de apostel Paulus doet. We gaan het niet zomaar technisch maken, maar dit soort dingen vind ik zo interessant. Dus hoe hij schrijft is een type stijl van het schrijven wat diatribe heet. Je hoeft de naam hoef je niet te onthouden als je dat niet wil, maar het helpt om te begrijpen wat Paulus doet. Het is een retorische vorm van schrijven die vanaf de derde eeuw voor Christus veel werd gebruikt door filosofen en leraren. En het kenmerkte zich doordat de auteur dan een denkbeeldige gesprekspartner creëert. Dus in deze schrijfstijl wordt er een dialoog gevoerd met een niet bestaand iemand, maar wel een herkenbare tegenstander. En deze stijl kenmerkt zich door retorische vragen. Dus vragen stellen die de toehoorder zelf zou kunnen stellen en de vraag vervolgens scherp beantwoorden. Het kenmerkt zich door korte zinnen, door korte stellingen en weerleggingen die snel op elkaar volgen. Je moet het zo zien, voor de mensen die weten hoe dat is. Het is alsof iemand aan het schaken is. Dat is het. Het is niet dammen, maar alsof iemand strategisch aan het schaken is. Dus strategisch is iemand aan het schrijven. En het is vooral moreel geladen. Want hoe er wordt geschreven roept op tot zelfonderzoek. En een van de kenmerken die ik prachtig vind is de verontwaardigde en sterke afwijzing op retorische vragen. Zoals Paulus gewoon meerdere malen in Romeinen gaat schrijven, volstrekt niet. Dat. Maar ook de vragen van, maar wat dan? Zullen wij blijven zondigen opdat de genade toeneemt? Dat kenmerkt deze stijl. En Paulus is een meester hierin. Hij gebruikt deze stijl continu in Romeinen. En hij gebruikt het niet als een trucje. Hij zet het theologisch in. Pastoraal als het ware. Hij brengt zijn lezers of zijn hoorders in beweging. Hij neemt hun verweer serieus, maar laat het niet in het midden. Hij prikt er doorheen, laag voor laag. En zo komt hij dus tot het hart. Dus de eerste vraag waarop Paulus anticipeert is, wat heeft de Jood dan voor op de ander? En Paulus heeft al meerdere vragen gesteld, maar nu anticipeert hij op een tegenwerping. Hij kent de denkwijze van de Jood door en door. Hij was er één. Dus hij wacht niet af totdat die vraag hardop gesteld wordt. Hij laat geen ruimte aan mensen om aan de haal te gaan met zijn woorden in het licht van hun eigen denken. Paulus weet, dit is het moment waarop de Jood zich begint af te vragen of Paulus alles omver heeft gegooid wat God ooit heeft gedaan. Waarom heeft hij Israël dan gekozen? En Paulus gaat nu laten zien, nee, dat is niet zo. Maar je moet wel leren zien wat het werkelijke voordeel van de Jood is en wat dat niet is. Dat is wat hij doet. Dus heeft de Jood iets voor op de ander? Heeft het besneden zijn in de context van Jood zijn een voordeel? En Paulus geeft antwoord op de vraag in vers 2. Hij zegt, veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dus Paulus laat weten, er is wel degelijk een verschil tussen Jood en Heiden. Het heeft een voordeel om een Jood te zijn. En het is dus niet dat Paulus terugkomt op wat hij eerder heeft gezegd. Hij plaatst het nu in het juiste perspectief. Ja, er is een groot voorrecht. Maar niet vanwege wie zij zijn, maar vanwege wat hun gegeven is en door wie het gegeven is. Wat schrijft Paulus? Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. De kern ligt in het toevertrouwen van de woorden van God. En met de woorden van God bedoelt Paulus niet even zomaar woorden over God. Hij heeft het ook niet over algemene religieuze kennis. Hij heeft het specifiek over Gods geopenbaarde spreken tot zijn volk. De schrift zoals Israël die ontvangen heeft. De profeten, de wet, de beloften, de psalmen. Dat is waar Paulus het over heeft. En Paulus gebruikt in het Grieks het meervoudige woord. Hè? Dus je ziet niet staan het woord van God, maar de woorden van God. In het Grieks werd dit niet vaak gebruikt, maar in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, verwijst het naar heilige, goddelijke uitspraken, woorden die met gezag zijn uitgesproken door God zelf. Wat zien we continu in het Oude Testament? Zo zegt de Heere Heere. Zo spreekt de Heere Heere. De woorden komen niet van mensen, ze komen van God. Dus Paulus benadrukt iets cruciaals hier. Israël had niet zomaar religieuze tradities, maar het had de directe, betrouwbare openbaring van de levende God ontvangen. Dus niet de heidenen, niet de filosofen, de grote filosofen uit hun tijd, maar Israël heeft dat ontvangen. En let ook op het woord toevertrouwd. In het Grieks is dit een werkwoord. En dit wijst op een vertrouwensrelatie. Het is een geladen woord. Het impliceert niet alleen ontvangst, maar daarbij komt ook verantwoordelijkheid kijken. Dus denk aan een rentmeester die iets ontvangt dat hij moet beheren, dat hij moet bewaren en gebruiken naar de bedoeling van de eigenaar. Dat is de toon hier. De Heere God heeft tot Israël gesproken. De Heere God heeft Israël zijn woorden toevertrouwd als volk dat geacht werd daarna te leven, het te bewaren en het ook door te geven. Dat was de bedoeling. Dus het Jood zijn is dus wel van waarde, maar niet als vanzelfsprekend fundament voor rechtvaardiging. Het is van waarde omdat het volk drager is van God spreken tot de wereld. Paulus laat hiermee zien dat Gods verbond met Israël niet zinloos is. Maar hoe moet je dit zien? Nou, zoals Paulus het al in de hoofdstuk, of in hoofdstuk 2 heeft duidelijk gemaakt. Het brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Het pleit je niet vrij. Het brengt verantwoordelijkheid. Net zoals de Heer Jezus bijvoorbeeld in Lucas 12 zegt. Hij zegt, en van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Dat is het idee. En dat is nu juist de spanning die Paulus aan het licht brengt. Het grote voorrecht van Gods volk, van Gods openbaring, maakt Israël niet automatisch rechtvaardig. Het maakt hun situatie juist ernstiger. Want hoe groter het licht, hoe zwaarder het weegt als je er niet naar leeft. Wat hun is toevertrouwd, had hen moeten vormen, het had hen nederig moeten maken, het had hen moeten leiden tot gehoorzaamheid en ook verwachting van de Messias en ook het herkennen van de Messias die is gekomen. Maar als dat woord alleen werd gehoord, alleen werd ontvangen zonder geloof, of als het ware werd bewaakt als een erfgoed van hun cultuur, maar niet werd beantwoord met geloof en gehoorzaamheid, dan keert dat voorrecht zich tegen hen. En precies daar ligt de lijn die Paulus trekt. Wat hen tot zegen had moeten zijn, dat wordt een getuige tegen hen. En let dan op vers 3. Let op wat Paulus doet. Hij schrijft, want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? En je zou denken, oké, dit is een hele abrupte overgang, maar denk aan hoe Paulus schrijft. Als Paulus dit argument nu aanhaalt, dus dat hun de woorden van God is toevertrouwd, dan komen opeens de volgende vragen. Zoals deze. Maar als dat zo is, hè, als het woord van God aan Israël is toevertrouwd en ze er toch niet naar geleefd hebben, wat betekent dat dan? Wat zegt dat dan over Gods plan? Wat zegt dat over Gods trouw? Want kijk naar de geschiedenis van Israël. Als we het Oude Testament lezen, weten we dat Israël niet werd gekenmerkt door trouw. Je ziet afval, je ziet ongeloof, je ziet opstand. Je hoeft Richteren alleen maar te lezen. En je ziet wat het cyclus is waarin Israël zich bevindt. En dan komt dus die vraag. Als sommigen ontrouw zijn geweest, heeft dat dan Gods trouw teniet gedaan? Heeft hun falen Gods beloften ongeldig gemaakt? Heeft hun ongeloof Gods waarheid onderuit gehaald? Dat is de vraag waar Paulus nu op doorgaat. Hij weet hoe ze denken, want als je zegt dat het Jood zijn een voorrecht is vanwege de woorden van God, dan lijkt het alsof Gods hele openbaring in twijfel komt te staan als het volk daarin gefaald heeft. Wat hier wordt gesteld is een fundamentele vraag over Gods karakter. Dat moeten we begrijpen. Op basis van wat Paulus heeft geschreven volgt dan de vraag, is Gods trouw afhankelijk van menselijke reactie? Kan het falen van de mens Gods beloften ongeldig maken? Kan het teniet doen? Dus achter vers 3 zit de worsteling met de waarheid van Gods beloften in het licht van menselijk falen. Het is de vraag die opkomt als je eerlijk kijkt naar het contrast tussen wat God zegt en wat mensen doen. Hoe vaak hoor je de vraag, oké, maar als God wist dat Adam en Eva zouden vallen, waarom heeft hij dan die boom gecreëerd? Dat is de gedachte hierachter. Want als Gods trouw zou wankelen door onze tekortkomingen, is er dan nog hoop? En dan is het antwoord van Paulus in vers 4. Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Die volstrekt niet, ik zei net al, het komt vaak voor in de brief. Je mag dit niet missen, dit Griekse woord, wat ik niet eens ga proberen uit te spreken. Maar dit Griekse woord is zo'n sterke uitdrukking dat het bijna als een emotionele uitbarsting klinkt. Het betekent letterlijk mogen hen niet gebeuren. Mogen hen niet zo zijn. Het wordt gebruikt als de felst mogelijke afwijzing op een vraag. Alsof Paulus zegt, haal het niet in je hoofd om dat te denken. Of om dat te spreken. Dus denk niet dat Gods beloften hebben gefaald. Denk niet dat zijn trouw faalt omdat jij ontrouw bent. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Want let op wat hij schrijft. Hij schrijft, God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. En wat Paulus hiermee bedoelt is, God is altijd waarachtig. God is altijd betrouwbaar. God is altijd recht in zijn woorden en daden. Altijd. Als er een conflict ontstaat tussen wat mensen zeggen of doen en wat God heeft gesproken, dan is het altijd de mens die ongelijk heeft. Als er een conflict ontstaat tussen wat mensen zeggen of doen en wat God gesproken heeft, dan is het altijd de mens die ongelijk heeft. En mensen hebben hier moeite mee. Mensen hebben moeite met dit idee. Met het idee dat het aan hun ligt en dat God nooit aan te klagen is. God is nooit aan te klagen. En mensen hebben hier moeite mee omdat het volledig ingaat tegen hoe wij van nature denken. In ons verstand bestaat het nooit dat er iemand bestaat die niet aan te klagen is op onrecht. Het bestaat niet. We moeten schuld altijd verdelen. Zo zijn wij mensen. Het is de vrouw die u me gaf. Het is de slang die mij verleid heeft. Het is niet, ja, Heere God, ik heb gezondigd, ik ben ongehoorzaam geweest. U heeft gesproken, maar ik heb niet geluisterd. Dat is het niet. Dus mensen beoordelen God langs menselijke maatstaven. Als wij falen, dan projecteren we het op hem. Als beloften niet lijken uit te komen, trekken wij zijn trouw in twijfel. Als we lijden of onrecht ervaren, vragen we of God wel rechtvaardig is. Of we zeggen, het moet wel. God heeft niet gesproken wat hij heeft gesproken. We hebben God verkeerd verstaan. Dus we zetten onze beleving, we zetten ons denken, ons gevoel op gelijke hoogte met God spreken. En als dat botst, dan is de conclusie van mensen, van gevallen mensen, dan zal het wel aan God moeten liggen. Maar Paulus zegt precies het tegenovergestelde. Paulus zegt, laat God waarachtig zijn en ieder mens een leugenaar. En dit is confronterend. Want het betekent dat Gods waarheid altijd blijft staan. Zelfs als mensen of als alle mensen het tegenspreken. Het maakt niet uit dat de hele wereld zou opstaan tegen God, alle mensen op aarde. God zouden aanklagen, Gods waarheid blijft altijd staan. Altijd. Zelfs, wat we hebben gezien ook in het Oude Testament, als het volk Israël ontrouw is, zelfs als niemand hem gelooft, God blijft trouw en hij is trouw aan zichzelf. Dus, de schrift leert dit ons ook op talloze plekken. We moeten dit altijd begrijpen. In Numeri 23, vers 19, zegt Biliam als volgt. God is geen man dat hij liegen zal. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zal. Dit moeten we zo goed begrijpen. God is geen man dat hij liegen zal. Hij heeft niet dezelfde natuur als mensen. Hij liegt niet. Let op Psalm 33 vers 4. Want het woord van de Heere, dus wat God spreekt, het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Dus je moet je voorstellen dat wanneer er dan dingen in ons leven gebeuren die niet lijken te rijmen met het idee wat wij hebben, dan moeten we dit vers begrijpen. Het woord van de Heere is recht, al zijn werk betrouwbaar. Dus alles wat God doet, is betrouwbaar. De schrift zit hier voor me. Let op bijvoorbeeld de opening van Titus. Titus 1, vers 1 en 2. Paulus introduceert zich. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus. Overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is. In de hoop op het eeuwige leven, en let op wat hij over God zegt. In het hoop op het eeuwig leven, dat God, die niet liegen kan. Dus soms vragen we toch, oké, is er iets wat God niet kan? Hij kan niet tegen zijn eigen natuur ingaan. God kan niet liegen. Hij kan dat niet. Die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Dus we zien hier, waarheid is zijn wezen. Het is wie hij is, het is wat hij is. Hij is waarachtig. Het is voor hem net zo onmogelijk om te liegen, als het voor ons is om te blijven leven zonder zuurstof. Je kunt niet leven zonder zuurstof. God kan niet liegen. Als God zou liegen, of als hij zou kunnen liegen, zou hij ophouden God te zijn. Zijn hele openbaring, zijn belofte, zijn oordeel, zijn genade. Alles rust op het feit dat wat hij spreekt volkomen zuiver en betrouwbaar is. Het feit dat wij de Heere verwachten, dat wij uitkijken naar zijn komst, heeft niet te maken met het feit dat wij dat ook zo graag willen en zo hopen. Wij verwachten dat. Wij weten dat dat zeker is, omdat wij weten dat God niet kan liegen. We weten niet wanneer hij komt, maar wij weten als christenen zeker. Christus zal komen. Waarom weten we dat? Omdat God waarachtig is. Niet omdat wij dat met z'n allen zullen chanten en hopen dat Christus komt. Wij weten het, want God heeft gesproken. Christus zei, ik kom spoedig. En dan moeten wij leren interpreteren wat spoedig is. Ook al is dat 2000 jaar. Maar hij komt. En dit is dus het ding met, God is waarachtig. Hij kan niet liegen. Maar dat zegt hij wel. Ieder mens een leugenaar. Met ieder mens een leugenaar bedoelde apostel Paulus niet dat elk mens voortdurend liegt. Dat is niet waar hij het over heeft. Wat Paulus hier bedoelt is dat iedere menselijke beoordeling, elke poging om Gods karakter ter discussie te stellen, het faalt altijd. Het faalt altijd. De mens is feilbaar, God is onfeilbaar. En dit argument is belangrijk omdat het de autoriteit in het gesprek verplaatst van de mens naar God. Paulus stelt hiermee een duidelijke grens. Het is niet de mens die God beoordeelt, het is God die de mens beoordeelt. Het argument van de apostel Paulus voorkomt dat we Gods handelen wegen op basis van ons moreel gevoel, onze logica of onze ervaring. Zodra de mens zichzelf tot maatstaf maakt, ontspoort het denken van de mens. Maar als God de maatstaf is, als zijn woord de maatstaf is, de waarachtige, de rechtvaardige, de onveranderlijke God, dan wordt alles opnieuw geordend. Dan buigt de mens voor God in plaats van God te beschuldigen. En let nu op wat Paulus verder doet in vers 4. Dus we lezen, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Dus wat doet Paulus? Hij laat het niet bij een stelling over Gods trouw. Hij onderbouwt het met de schrift. En niet zomaar een tekst, maar met de woorden van David zelf. Woorden die de Jood zou kennen. Paulus citeert hier Psalm 51. Een boetepsalm van David. Ik had hem niet staan, maar ik wil toch met jullie als jullie. Ik heb hem niet op het scherm hoor, dus ik wil jullie gewoon vragen om de schrift te openen. En Laten we Psalm 51 lezen. Laten we Psalm 51 lezen. Dat schetst net iets meer context. Psalm 51. David schrijft. Een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij met Bathsheba was gekomen. Nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Dat is het vers wat Paulus overigens citeert. Vers 6. Laten we verder gaan in vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste, in het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Dat Paulus dit gebruikt onder leiding van de Heilige Geest. Kijk, dit is gewoon meesterlijk. Ik heb even geen andere woorden jullie horen. Kijk, ik geniet van hoe Paulus schrijft. Dit is zo goed geschreven. De argumenten van Paulus zijn waterdicht. En let op waarom het significant is. Kijk, David, we hebben het gelezen. Hij erkent zijn schuld. David is hartstikke schuldig. En zelfs hij. Dus David doet niet waar Paulus tegen strijdt. Zelfs hij, de grote koning David, de gezalfde van de Heere, de man naar Gods hart, heeft erkend dat God volkomen rechtvaardig is wanneer hij oordeelt. Dus zelfs in zijn diepste schuld, we lezen het, heeft David niet geprobeerd Gods oordeel te ontlopen. Hij heeft zichzelf niet geprobeerd te rechtvaardigen. Hij heeft niet de schuld bij God gelegd, maar juist bevestigd in zijn belijdenis: Heere God, u heeft gelijk. U bent rechtvaardig wanneer u oordeelt. U bent rein. En waarom is het meesterlijk waarom dat Paulus David gebruikt? Geen Jood zal spreken tegen koning David. Geen Jood zal spreken tegen David. Het is de grote koning David. En als David schrijft opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt? Dan weet iedere Jood, ik kan maar beter zwijgen. Ik kan hier niets tegen inbrengen. Want het is David die dit schrijft. Dus als David voor hun, niet dat we David verhogen, laten we dat voorop stellen. Maar als zelfs David zich aan Gods oordeel onderwerpt, wie zou dan van de Jood nog in opstand durven komen? Dat is het punt. En ditzelfde principe komen we bijvoorbeeld ook tegen in Nehemia. Niet alleen David bevestigt dit, ook in Nehemia zien we dit. In Nehemia 9 vers 33. Wat wordt er gebeden daar? U bent echter rechtvaardig geweest in alles wat ons overkomen is. Want u hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. Wat is de context? In Nehemia 9 spreekt het volk na de ballingschap teruggekeerd in het land onder Persisch gezag. En in dit gebed blikken zij terug op hun hele geschiedenis. Van Egypte tot aan hun eigen tijd. En wat telkens terugkomt is dit. God was trouw en wij waren ontrouw. En vers 33 is het hoogtepunt van deze erkenning. Ze zeggen niet alleen wij hebben gezondigd. Maar u bent rechtvaardig in alles wat ons als volk is overkomen. Ze erkennen dat zelfs hun ballingschap, zelfs hun onderdrukking, zelfs hun onderdrukking volledig rechtvaardig is. En waarom? God heeft gehandeld naar zijn verbond. En zij niet. Als we de eerste 5 boeken lezen en we lezen ook in Deuteronomium dat God ook zegt, luister, als jullie niet doen wat in dit wetboek staat, dan komen de plagen van dit wetboek over jullie. Hij heeft het volk niet laten doen wat het volk wilde. Dus iedere keer wanneer we Israël in ballingschap zien gaan, iedere keer wanneer we andere volken zien komen en Israël Jeruzalem helemaal plat leggen, dan is het niet van, oh, maar wacht even, wat doet de Heere hier? Nee, ga terug. En lees Genesis tot en met Deuteronomium. En dan snap je precies wat daar gebeurt. Het is God die trouw handelt naar zijn verbond. Maar ook hetzelfde weer, wat heeft hij ook gezegd? En dat zien we iedere keer ook wanneer Israël verlost wordt. Als u zich met een oprecht hart tot mij zal keren, ik zal mij over jullie ontfermen. En dan oordeelt hij zelfs het volk wat hij heeft gebruikt om Israël te oordelen. Dus, en dat zien we dus hier, Israël ook juist in het belijden in Nehemia. In het totale neerleggen onder Gods oordeel bevestigen zij Gods trouw. Wanneer een mens faalt, blijft God waarachtig. En dat wordt zichtbaar juist als hij oordeelt. En wij denken andersom. Wij denken ook in onze tijd, toen we wat Paulus tegenspreekt. En dit is iets wat ongemakkelijk wordt voor veel discipelen. Kijk, wij meten Gods trouw aan hoe het ons of anderen vergaat. Aan zichtbare zegen, aan rust, aan groei, aan bekering, aan gezondheid, aan behoud. En als die dingen ontbreken, als er oordeel zichtbaar wordt, als mensen bijvoorbeeld ook afvallen, als mensen weggaan, als zonde bijvoorbeeld in de gemeente aan het licht komt of als er lijden is, dan vragen wij ons af of God er nog is. Of hij ons vergeten is. Of hij nog trouw is. Bijvoorbeeld een gemeente die goed begonnen is. En uiteindelijk zien we dat die gemeente afglijdt. En bij sommige gemeenten kan het 5 jaar zijn, sommige gemeenten blijven langer. Maar dan opeens zien we die gemeente, het valt helemaal uit elkaar. En wij denken, God heeft gefaald. We vergeten wat er in de Openbaring staat. Dat de Heere Jezus komt en dat hij zegt, als je je niet bekeert, dan zal ik die lamp van je wegnemen. We vergeten die woorden. We vergeten dat hij actief wandelt te midden van de kandelaren, dat hij de gemeente kent, dat hij kijkt en dat hij ook oordeelt. Want wat zegt Petrus? Oordeel begint bij het huis van God. Dat is waar het begint. Maar wij denken andersom. En wat wij altijd moeten herinneren is als volgt. Gods trouw blijkt juist in het feit dat hij doet wat hij gezegd heeft. Daar niet het resultaat wat wij als mensen willen zien. Als hij oordeelt over zonde, is dat geen teken van ontrouw, maar van trouw aan zijn eigen heiligheid. Als de gemeente gesnoeid wordt, als zonde wordt blootgelegd, als mensen wegvallen, dan is dat niet een teken dat God zich terugtrekt of dat een gemeente faalt. Het is juist een teken dat hij handelt overeenkomstig zijn woord. En wij vergeten bijvoorbeeld ook, wanneer Paulus, wanneer hij in 1 Korinthe, wanneer hij zegt, doe dat zuurdeeg uit jullie midden, verwijder het. En vier feest met het overgebleven deeg. In ons hoofd, wij denken niet zo. Wij zouden ons niet verblijden als iemand hier 5 jaar, 6 jaar is geweest in de gemeente. Je hebt fellowship gehad, er komt zonde aan het licht. Je plaatst bijvoorbeeld, op een gegeven moment je gaat in gesprek. Dan vindt kerkelijke tucht op een gegeven moment plaats wanneer er geen bekering is. En wij denken, wacht eens even, dit is niet goed. Mensen verlaten de gemeente. Doen we het wel goed, ja of nee? Maar het is Christus die dit heeft ingesteld. Waarom zonde kan geen zegen vieren in een gemeente? Dus dat is de trouw van God aan zijn heiligheid wat zegen viert op dat moment. Daarom kan Johannes ook zeggen, laat ze gaan, want ze waren nooit van ons. Als ze weg zijn gegaan, en dat moeten we niet toepassen op mensen die gewoon weggaan. Dat geldt niet voor iedereen. Maar als ze weg zijn gegaan, als ze afwijken van de gezonde leer, laat ze gaan. Dat is Gods trouw, wat tot uiting komt. Zijn trouw is zichtbaar in zowel zijn vermaning als in zijn beloften. En wat moeten wij hiervan leren? En ik wil dat iedere discipel op het hart drukken. Echt iedere discipel. Of je nou net met de Heer wandelt of al lang. Leer je denken los te maken van menselijke maatstaven en zichtbare uitkomsten. Vorm je denken aan de hand van Gods woord. Dit betekent niet langer redeneren vanuit wat voelt als trouw of lijkt op een zegen. Maar leren zien en begrijpen aan de hand van Gods woord wat God als trouw heeft gedefinieerd. Buig voor wat God zegt, ook als het ingaat tegen onze verwachting of emoties. En dat is iets wat in de kerk meer en meer duidelijk moet worden. Want je moet je beseffen, wij komen uit de wereld. Wij komen uit de wereld waar de wereld ons leert, volg je hart. Vertrouw op je hart. Ik had het laatst ook, we moesten een beslissing nemen op het werk. En iedereen werd wat gevraagd en mij werd op een gegeven moment ook gevraagd. En ik was de enige die nog lang nadacht. En toen hebben we gezegd, wat zegt je hart? Volg je hart. Nou, ik doe dat liever niet. Ik volg mijn hart liever niet. Ik wil een weloverwogen keuze maken met wijsheid. Niet met emotie. En dat moeten wij leren als christenen. Wij moeten leren om rationeel, en dat is gewoon hartstikke geestelijk, op basis van Gods woord te kiezen wat wijs is. Dat is wat wij moeten leren doen. En het begint bij het besef dat God niemand iets schuldig is. En dat alles wat hij doet voortkomt uit zijn volmaakte wijsheid en trouw aan zichzelf. Dit moet belangrijk zijn, wat Paulus schrijft. We hebben hier natuurlijk 2 studies over gedaan, als ik het goed heb nog. Filippenzen 4, vers 8. Wat zegt Paulus? Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, al als er enige deugd is. En als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Bedenk dat. Beroemde, en dit is een gebod, dit is gewoon een gebod, Spreuken 3 vers 5, dit is geen tegeltjeswijsheid, ja het is wijsheid, maar dit is een gebod. Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Weet je waar het op neerkomt, broeders en zusters? Het komt gewoon neer op dit. Lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Lees Gods woord. Bestudeer de schrift. Maak daar tijd voor. Laat dat niet het laatste zijn. Laat het niet zijn dat dat is van, oké, wacht even, ik heb nu alles gedaan. En als ik nog een klein beetje kracht of energie over heb, dan ga ik Gods woord lezen. Sta op en lees je Bijbel. Zolang ik zuurstof in mijn longen heb en God het me schenkt om te spreken hier, dan blijf ik hierop hameren. Lees het woord van God. Iedere dag. Lees het. Hoe ga je anders vertrouwen op de Heere met heel je hart? Hoe ga je hem volgen als je niet weet wat hij zegt? Hoe bedenk je dan wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat welluidend is, als je je gedachten niet vult met zijn woord? Hoe wil je de zonde doden als je geen zwaard in je hand hebt? Wees niet de christen die denkt dat hij weet wat God wil, zonder zijn woord te kennen. Wees niet de christen die redeneert vanuit zijn gevoel, vanuit menselijke logica, vanuit wat hij denkt dat God zou doen of zou moeten doen. Dat is dwaasheid. Wees niet degene die met een gesloten Bijbel spreekt over de wil van God. Wees niet degene die zegt, God zou dit nooit doen of God zou dit nooit van me vragen, terwijl God het zwart op wit heeft gezet. Weet je, er zijn mensen die beleiden of die beleden christenen te zijn, maar het niet konden verkroppen. Ze konden het niet verkroppen, bijvoorbeeld, hè, dat er kinderen sterven over de hele wereld. Ja, er sterven kinderen in honger, in al die dingen, in al die omstandigheden. En beredeneren dan dat een echte liefdevolle God het niet toe zou staan dat kleine kinderen zouden sterven. En qua emotie begrijp je zo'n uitspraak. Maar men spreekt alsof Genesis 7 niet in de Bijbel staat. Dat al wat de levensadem had, de geest gaf. Toen de zondvloed over de wereld kwam. Daar waren ook kinderen. God heeft de hele wereld geoordeeld. De hele wereld. Wees niet degene die het karakter van God vormt naar zijn eigen verwachtingen, in plaats van zijn verwachtingen te buigen voor Gods geopenbaarde woord. De enige manier, ik blijf dit zeggen en mensen kunnen tegen me ingaan, maar dan moet je het met de open Bijbel doen. De enige manier om Gods wil te kennen is door je Bijbel te kennen. Dat is de manier om Gods wil te kennen. God werkt niet met kruimeltjes op paden, door hier een hint te droppen, door daarin. Hij heeft gesproken in zijn woord. Hij heeft gesproken in zijn woord. Ivan heeft het afgelopen woensdag behandeld. Hij sprak door de profeten en in de laatste dagen tot ons door de Zoon. Dat is letterlijk hoe Hebreeën opent. Nou, wat betekent dit concreet? Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Heel de schrift. Heel de schrift. En wat mooi hieraan is, wanneer Paulus dit schrijft, dan lijkt het alsof het daar eindigt, hè, in hoofdstuk 3, want dat is het einde van hoofdstuk 3. Maar na dit te hebben geschreven, zegt hij tegen Timotheus, dus op basis van dit, zegt hij nu dit. In 1 Timotheus 4. Dus dit is voor alle mensen die het woord van God prediken, openen, noem maar op. Dus hij zegt, heel het woord van God is ingegeven. En dan zegt hij dit. Ik bezweer u. Ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Wat is de opdracht nadat hij het duidelijk heeft gemaakt, heel het woord is ingegeven? Predik het woord. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Predik het woord. En dit kun je dus doortrekken. Ja, wij die hier staan moeten dat doen. Maar heb je kinderen? Predik hen het woord. Leer hen het woord van God. Ben je getrouwd? Predik het woord richting elkaar. Spreek het woord van God. Vaar niet op je eigen inzicht. Zijn we broeders en zusters in een gemeente, hebben fellowship met elkaar? Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Predik het woord tegen elkaar. Bouw elkaar op, vermaan elkaar, wijs elkaar terecht, troost elkaar. Doe dat met het woord. Dit is wat we nodig hebben. Je hebt het nodig dat wanneer je samenkomt als gemeente, dat dit gepredikt wordt. Dat de man die achter de kansel staat, dit woord predikt. Want dit woord wat ingegeven is door God om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, dit is gegeven. Alles daarbuiten is speculatie, alles daarbuiten is vlees, het is zelfbedrog. Alles daarbuiten. Je hebt het nodig dat wanneer je thuis bent, dat je dit woord opent, dat je dit leest. En ik moet hierover uitweiden. Spijt me, ik moet hierover uitweiden. Dit moeten we weten. Ik wil dat we stilstaan. Ik wil dat we stilstaan. En ik kan jullie nu al zeggen, vers 5 tot en met 8, gaat niet gebeuren vandaag. Het gaat niet gebeuren, want we zijn al 52 minuten in. Die overige vers ga ik niet afmaken. Maar ik moet hierover uitweiden. Het is zo belangrijk. Zo belangrijk om te weten, om te beseffen wat ons gegeven is in dit woord. Dit is zo cruciaal. Ons zijn de zalige woorden van God toevertrouwd. Dus hij die de wereld heeft geschapen. Die het in zijn bestaan heeft gesproken. De almachtige, de alwijze, de alrechtvaardige. De God die verheven is boven alles en iedereen. Heeft gesproken tot mensen. Het is gedocumenteerd. Hij heeft het ons gegeven. 66 boeken en brieven van Genesis tot aan Openbaring. Hij spreekt. Dit zijn geen woorden van mensen over God. Dit zijn Gods woorden tot mensen. Eeuwige waarheid. Goddelijke openbaring. Heilige, ademende. Het is een woord wat leeft. Dat hebben wij. En wij leven, en dit is belangrijk om te beseffen, wij leven in een generatie die verdrinkt in stemmen. We waren net in de auto, spraken we daarover. Of gisteren was dat. Je hebt nu letterlijk, iedereen heeft een stem. Met social media, iedereen heeft een stem. En iedereen trekt en roept om je aandacht. Je kan de tv uitlaten en nog steeds wordt er aan alle kanten aan je getrokken. Ik heb jullie al gezegd, ik werk in de marketing. Luister, die apps, ze zijn letterlijk ontwikkeld op een wijze om het open te houden. Zodat je daarin blijft scrollen. Dat is hoe ze gemaakt zijn. Dat is letterlijk het algoritme. Dus wij leven in een generatie waarin je alleen maar getrokken wordt. En dat iedereen maar wat roept. En weet je wat het ergste is? De kerk luistert. De kerk luistert ernaar. Iemand komt vandaag tot geloof, morgen zijn ze al op social media. En de kerk luistert.
En wij horen te lezen. Wij hebben het voorrecht om de stem van de Schepper te horen. Te lezen wat hij heeft geopenbaard. Te ontvangen wat profeten vreesden om uit te spreken. Wat koningen verlangden om te verstaan. Waar engelen zich begeerig in zijn om zich in te verdiepen. En het ligt open voor ons. Het ligt in onze kast. Het is op onze telefoon. Wat is dan ons excuus? Kijk, wanneer ik mijn Bijbel niet lees, ik kan het niet wijden aan de drukte op mijn werk. Ik kan het niet wijden aan alle prioriteiten die ik heb. Ik heb dan gewoon niet gelezen. Ik moet geen excuses maken. En dat moeten wij ook niet doen. Wij hebben dan gekozen om iets anders prioriteit te geven. Dat is letterlijk hoe het is. Jullie weten hoe ik hier sta als een van de ouderlingen. Ik vertel jullie de waarheid, want ik hou van jullie. Als wij onze Bijbel niet lezen, dan overkomt het ons niet. We kiezen ervoor. En je moet jezelf afvragen of je daar content mee kan zijn. Want broeders en zussen, dit woord, het is niet vanzelfsprekend. Het is niet gewoon. Het is niet iets wat we erbij doen in ons geloofsleven. En ik ga jullie zeggen hoe dit evenals een bom ontplofte in mijn hoofd. Het is iets positiefs, dus ik weet dat ze het niet erg gaat vinden. Ik zat gisteren met mijn dochter in de auto. En ik vroeg haar naar haar geloofsleven en ik vroeg haar over hoe zij kijkt naar de Bijbel. En ze zei, ik wist dat als jullie spraken dat dit geen normaal boek is. Dit is een heilig boek. Een boek wat van boven komt. En dan denk ik bij mezelf, als een kind van 9 dat tegen me zegt, hoe kan ik dit boek links laten liggen? Hoe kan ik dit links laten liggen? Dit is een boek wat van boven komt. Van boven. Het is het water waardoor we worden gereinigd. Het is het zaad waardoor we worden wedergeboren. En hij heeft het ons toevertrouwd. Hij heeft het ons gegeven. Niet omdat wij het verdienen. Maar omdat hij goed is en heilig en trouw. En nu rust er een heilige verantwoordelijkheid op ons. Wat doen we met wat ons is toevertrouwd? Zijn wij net als Israël en zeggen, ja nee, maar wij hebben het woord. En wij zitten in een gemeente waar het woord vers voor vers wordt gepredikt. En dan is dat het. En laten we het ons niet vormen, laten we het ons niet heiligen. Besef, de oud-testamentische Israëliet, die hoorde het woord alleen op de Sabbat in de synagoge. 1 keer per week. En dan luisterde hij vaak staand, soms urenlang, in de synagoge, terwijl de wet werd voorgelezen. Dat was het moment. Er was geen Bijbel in huis, er was geen app, er was geen podcast, al die dingen waren er niet. De vroege kerk deelde handgeschreven brieven, stukje beetje bij beetje. Zo ging het evangelie van Johannes, een stukje hier, een stukje daar, zo ging dat rond. En in tranen ontvingen ze dat. In tranen. 1 brief van Paulus, 1 evangelie, 1 kopie, zorgvuldig overgeschreven. En de martelaren van de reformatie, die stierven omdat zij het woord wilden vertalen, omdat zij ervoor wilden zorgen dat ieder mens de schrift kon begrijpen in zijn eigen taal. Dat je niet afhankelijk bent van die priester daarvoor die je geld probeert af te snoepen en die je wilt zeggen, kom maar hier, koop je zonde maar af. Nee, dat je gaat begrijpen wat God heeft gesproken. Dat je niet afhankelijk wordt van een mens, maar van God. En wij, 2025, wij hebben het hele woord, honderden vertalingen. We hebben het in onze broekzak, op elk scherm, in elke vorm. En we kunnen het elk moment openen in onze eigen taal, in overvloed, in vrijheid. En toch, hoe vaak blijft het gesloten? Hoe vaak blijft het gesloten? Hoe vaak ligt het onder het stof? Hoe vaak zoeken we naar antwoorden, richting, bevestiging, rust. En laten we intussen het enige boek waar God spreekt, wat ons is toevertrouwd, laten we gewoon liggen. Dit zijn de vragen die we moeten beantwoorden. Net zo, kijk, wij, voor mensen met jonge ouders, ouders die al naar de basisschool, of voor kinderen die naar de basisschool, naar de middelbare school gaan. En begrijp me niet verkeerd. Ik wil eigenlijk niet praten met nuance. Nee, dit is niet om jullie te guilt trippen. Laten we dat vooropstellen. Ik wil jullie geen schuldgevoel aanpraten. Maar we moeten wel gewoon eerlijk zijn. Ja? Als we een nieuwe baan hebben, dan bereiden we ons voor. Dan lezen we dingen in, dan lees je stukken in. Al dat soort dingen. Waar is die aandacht voor ons geestelijk leven? Als onze kinderen toetsen hebben, dan huren we of mensen in die bijles geven, of gaan we naast onze kinderen zitten en dan gaan we ze bijles geven en dan gaan we ervoor zorgen dat ze de materie begrijpen. Als het nodig is en ons eigen wiskunde, rekenen, Engels, alles, als dat een beetje verroest is, dan gaan we ons verdiepen zodat we onze kinderen dat kunnen uitleggen. Wanneer is de laatste keer dat je Hooglied bent ingedoken om het je kind uit te leggen? Of om Lucas te begrijpen en te zeggen van kijk, dit is wat God zegt. Het zijn confronterende vragen, maar wel de vragen die we moeten stellen. Wat heeft prioriteit in ons leven? Want anders zijn we letterlijk als de Jood die Paulus in Romeinen 2 heeft aangeklaagd. Anders zijn we letterlijk zo. We zijn dan een gemeente waar Bijbels op tafel zitten. Alles waar we verzaken om te doen wat erin staat. De Israëlieten riepen om voedsel in de woestijn, om manna, brood uit de hemel. Het viel iedere dag vers, overvloedig en na een tijdje waren ze het zat. We willen vlees. We willen terug waar er uien, tomaat, al die dingen waren. En wij zijn een generatie van christenen. Want in de tijd van de Puritijnen gebeurde dit. Hè? Niemand schreef boeken over wat is de wil van God in de wereld. Want daar begrepen ze, lees je Bijbel. Maar in onze tijd lezen wij, en het eerste wat wij vragen is, oké, wat is de wil van God voor mijn leven? Dat zijn de vragen in onze tijd. En dan is er een boek, verzameld, 66 boeken en brieven. En wij staan op onze zolder, Heer, wat wilt u voor mijn leven? En die Bijbel blijft gewoon dicht. Wat een genade dat we dit mogen lezen. Maar wat een oordeel als we het negeren. De Heer heeft gesproken. En hij heeft ons zijn woord toevertrouwd. Wie leest, die zal groeien. Wie het laat liggen, die sterft geestelijk beetje bij beetje. Er is geen stilstand in het geestelijke leven. Het is er niet. Als je je leven niet voedt met het zwaard van de geest, dan zal zonde je overmeesteren. Altijd. En dus nogmaals, weet je, je verdient met deze dingen, je verdient geen extra geestelijke punten. Dus dat is niet waarom ik het heb gezegd. Maar je moet waarschuwen voor een gevaarlijke manier van denken, een manier die dichter bij ons ligt, dat we vaak doorhebben, dat we het woord horen, dat we het bezitten, dat we ermee zijn opgegroeid, dat we het kunnen citeren en dan denken dat dat iets op zichzelf is. Alsof de kennis ervan ons veilig maakt. Alsof vertrouwdheid met de waarheid hetzelfde is als onderworpen zijn aan de waarheid. Maar het kennen van het woord zonder het vrezen van de auteur, de uiteindelijke auteur, God, die het heeft ingegeven, het maakt je niet standvastig. Dus denk niet, ik weet het wel, ik ken het wel, ik heb het vaak gelezen, want juist die houding verhardt je tegenover God. Volgende week pakken we het op in vers 5. Voor vandaag, laten we bidden. Vader, Heere God, als wij uw woord hebben veracht,
En ik zeg bewust wij hier, want ik bid voor ons allen. Vergeef het ons, alstublieft, Heer. Alles wat ons is overkomen, alles wat u hebt toegelaten, Heer. Omdat wij onszelf geestelijk hebben verwaarloosd. Ik ben daar rechtvaardig in geweest, Heer. Ik bid voor in ieder van ons. Dat de liefde, de passie, de urgentie, het verlangen naar het lezen, het bestuderen, het begrijpen, het doen van uw woord, dat dat zal leven in een ieder van ons. Vader, en waar ik zo naar uitzie. Want het ding is dat als wij uw woord kennen en als ons hart daardoor getransformeerd zal worden, dan moet dat zich uiten in liefde en heiligheid. En ik zie daar zo naar uit, Heer. Dat wij elkaar meer lief hebben. Dat wij heilig wandelen. Dat u verheerlijkt wordt omdat wij uw wil hebben leren onderscheiden en daarop in wandelen. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.